Goedemorgen deze morgen. Vandaag neem ik je mee op reis. Ik ben nog maar net terug in ons koude België. Ik heb de jaarwisseling doorgebracht in Egypte. En vandaag gaan we samen die reis opnieuw beleven. Maar het is niet zomaar een reisverslag, deze aflevering uiteraard niet. Ik heb analogieën ontdekt tussen wat ik heb ervaren in Egypte met podcasten. Dankzij mijn 5 stappen waardoor dat je je podcast succesvol maakt. Storytelling, strategie, stem, systeem en content. Die elementen zag ik terugkomen in mijn reis. Ik ga je vertellen over de Grand Egyptian Museum. Het nieuwe museum dat geopend is. We zaten in een Belgisch all-in hotel en daar zag ik superveel strategie. En ik ben een duiker en daarin uiteraard zien we de analogie met stem. Dat gaat echt over ademen. Ik heb een dolfijn gezien, straks daar meer over. We gingen ook een desert safari doen eigenlijk. We gingen met een quad rijden in een Bedouinendorp. Ik zie daar een analogie met systeem. Zoveel mogelijk kunnen realiseren op een korte tijd. Lijkt een beetje tegendraad, maar je komt het vandaag te weten. En ook content, uiteraard. Ik heb ongelooflijk veel beelden gemaakt in Egypte. Hoe ga ik die nu inzetten? Ben je er klaar voor? Let's go! Tijdens die donkere wintermaanden even de zon gaan opzoeken. Ik kan het iedereen aanraden. We hebben het vorig jaar ook gedaan. Dan gingen we naar Turkije en nu dus Egypte. Dat doet zo ongelooflijk veel. Ik moet wel zeggen, het pikt super hard om hier terug aan te komen. We zijn geland in de sneeuw en gisteren was het heel de dag aan het regenen. Het is zo'n 25 graden verschil met waar we vandaan komen. Dus ja, het is wel even hard. Toch wel een klein dipje. Maar het feit dat ik nu hier terug tegen jou aan het spreken ben, geeft me weer energie. Ik heb gisteren mijn mailbox al gedaan. Normaal gezien zou ik het andersom doen en zou ik eerst tegen jou spreken, lieve luisteraar. Maar het is anders gelopen. Mijn man was thuis. Ga ik niet zomaar podcasten, moet ik eerlijk toegeven. Maar nu, mijn tweede werkdag. Het is 7:00 ochtends. En wat ben ik blij dat ik tegen jou kan vertellen over die ongelofelijke reis en die mooie analogieën die ik gevonden heb. Het was een reis een en al bucketlist. Wie heeft dat niet op zijn bucketlist staan om de piramides te zien? Ja, ik hou enorm van geschiedenis en we zijn deze zomer al naar Rome geweest, waar dat we het Colosseum en het Pantheon gezien hebben bijvoorbeeld. Maar die piramides en Egypte in het algemeen, die stonden toch ook heel hoog op het lijstje. Ook de Valley of the Kings hebben we bezocht en daarin zie je echt de graftombes van de farao's, de koningen. En dat is ongelooflijk. Uw mind kan dat echt niet vatten hoe dat ze dat gedaan hebben. Over de piramides doen ze zo'n 30 jaar ongeveer. Terwijl dat die koning nog leeft, zijn ze dus al bezig met de graftombe te maken. En dan ook in de Valley of the Kings, dat zijn dan in de desert, je ziet het langs de buitenkant niet, dat zijn echt gewoon bergen, waarin dan tunnels gemaakt zijn die ongelooflijk mooi versierd zijn. En zoveel duizenden jaren geleden, voor Christus nog. En je ziet nog supermooie kleuren. Het is gewoon niet te vatten hoe dat ze dat maken. Zonder licht, zonder iets zitten ze daar te bijtelen in keiharde steen, die tunnels graven. Dat is niet te vatten. Zo was er bijvoorbeeld Tutanchamon, ze noemen hem ook de Baby King. Hij is koning geworden op zijn 8 of 9 ongeveer en hij is gestorven op zijn 18. Dus in zijn leven heeft hij op zich niet heel veel kunnen realiseren, maar hij is wel mega bekend. Want zijn graftombe is de enige die ze gevonden hebben die nog volledig intact was, waar de alle schatten nog in zaten, die nog niet leeggeroofd waren. En daarom is hij zo bekend geworden. Je weet wel, met het gouden masker, zijn sarcofaag, alles dat het volk hem achterliet om een mooi leven in het hiernamaals te hebben. Maar bijvoorbeeld de echt bekende koningen, de Ramses, die namen bijvoorbeeld, die graven waren volledig leeggeroofd. Dus daarom is er zo een groot shock ook geweest, dat iemand die eigenlijk niet heel veel heeft betekend voor het land, zoveel goud al meekreeg naar het hiernamaals. Stel je voor dat ze het graf van een heel bekende koning hadden gevonden. Hoeveel goud had er daar dan wel niet in gezeten? En die schatten van Tutanchamon die staan in de Grand Egyptian Museum. Ongelooflijk was dat. Ik denk dat het bezoeken naar het nieuwe Egyptische museum, dat dat bij veel mensen op de bucketlist staat, sowieso doen. Het is gigantisch mooi, gigantisch groot. Niet te vatten wat daar allemaal staat. En daarin vind ik dus ook die analogie met storytelling. Ik zou kunnen gaan naar een heel eenvoudige analogie, en dat is hoe dat ze het verhaal vertellen van het volk, of de bordjes dat ze bij de woorden vinden, bij de kunstwerken zetten. Of zelfs nog uitgebreider hoe de tentoonstelling is opgebouwd. Je gaat echt van de oude tijd naar de nieuwe tijd, en dan in de laatste zaal die schat van Tutanchamon. Dus dat is ook een heel mooi linkje. Maar we hadden een gids en die had ons in de voormiddag al meegenomen naar de piramides, de Sphinx. Even een side note. Ik ben ook in het midden van de piramide geweest. Je kan ook in een piramide gaan en dat is ook ongelooflijk bijzonder. Je gaat dan ook weer door superkleine gangetjes. Je moet daar echt door kruipen, in bukken, om dan in het midden van die piramide te komen. Dat is, je hebt mensen die heen gaan, die er terugkomen. En dat is heel krap. Er is op het einde heel weinig lucht. Het is heel warm. Maar dan sta je daar in het midden van die piramide. En het is daar niet versierd of zo. Er staat nog wel een tombe, zal ik ook zeggen, waar dan een sarcofaag heeft ingezeten. Maar die energie dat daar hangt is wel enorm bijzonder. Dus als je ooit de kans krijgt om naar de piramides te gaan, ik vond het wel echt een avontuur om er ook in te gaan. Maar je moet niet doen als je claustrofobie hebt. Dan zou ik het niet aanraden, want het is toch wel een dingetje om er te geraken. Maar die gids had ons dus al in de voormiddag daar allemaal mee naartoe genomen. En uiteraard al een beetje moe, want we hebben daar ongeveer al 4 uur gespendeerd. En dan was het tijd voor de Grand Egyptian Museum. En daar leefde die weer enorm op. Je zag hoe trots dat hij was op zijn land om dat ze dat gerealiseerd hebben. Het project was ook al, het eerste idee voor het museum was er in 1993, denk ik. Dus dat is al meer dan 30 jaar geleden. En dan was er de revolutie en COVID, dus heeft dat allemaal wel stilgelegen. Maar dan nu uiteindelijk is die open en is het ook wereldnieuws geweest. En het gebouw op zich is al een enorm imposante architectuur. Maar dan alles wat daarin staat, dat is echt zeer groot. Het museum heeft zijn naam niet gestolen. Want ook, je hebt dan ook het oude Egyptische museum. Daar stond die schat van Tutanchamon bijvoorbeeld. En die hebben ze dan naar het nieuwe museum overgebracht. Maar dat is eigenlijk het enige dat ze gerecycleerd hebben, zal ik maar zeggen. Dus het oude Egyptische museum bestaat ook nog altijd. En alles in het nieuwe Egyptische museum is dus ook echt nieuw. Dus dat is heel knap. En wat die gids deed, dat een heel sterk staaltje storytelling is, is het opbouwen van suspense, van spanning. Hij had een heel leuk dingetje, zal ik zeggen, dat hij een aantal keer herhaalde. En dat is dus een storytelling techniek. Dat de moment wanneer hij ons iets heel imposant wou laten zien, liet hij ons naar de grond kijken. En dan moesten we zijn voeten volgen. Look down, look down, look down, zei hij dan. En dan wanneer dat heel de groep dan voor het bepaalde kunstwerk stond, mochten we naar boven kijken. En dan zag je daar bijvoorbeeld een gigantisch beeld staan, of dan die schat van Tutanchamon. En dat is een heel sterke manier om suspense op te bouwen. Je gaat niet in één keer alles meegeven. Je bouwt die spanning op, je laat de nieuwsgierigheid borrelen. Dat kan je dus ook in jouw podcastverhaal doen. Je gaat niet bijvoorbeeld, je hebt groot nieuws en je zegt, mijn grote nieuws is. Nee, je bouwt dat op door te zeggen, en nu ga je iets ongelooflijks zien, horen, voelen. Maak je klaar voor een uniek weetje, voor een zot inzicht dat ik met jou ga delen. In plaats van, paf, meteen met de deur in huis te vallen, ga je dat stilletjes aan opbouwen. Net zoals die gids in het museum dus deed. Je kijkt naar de grond, stap, 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 oeh, wat gaan we zien? En je kijkt allemaal samen naar boven en baf, daar is iets imposants. Zo kan jij dus ook in jouw podcast suspense opbouwen en heb je dus een sterk staaltje storytelling. Alright? En dan je podcastsysteem achter de schermen. Hoe zie ik daar in godsnaam een link mee met de woestijn? Met het Bedouinendorp, met het quadrijden? Wel, laat het me jou vertellen. Egypte heeft een ongelooflijk knappe natuur. Het is verlaten woestijn, bergen na bergen na bergen. En wij als bergenliefhebbers konden natuurlijk niet anders dan daar ook van te willen proeven. Dus we hadden via onze reisorganisatie daar een uitstap naar geboekt, dat dan gecombineerd was met quadrijden. We gingen naar een authentiek Bedouinendorp in de bergen gaan. Dus we hadden er ongelooflijk veel zin in. Wanneer dat we dan opgehaald werden en met ons groepje er naartoe gereden werden, kregen we toch wel een beetje een koude douche. We hadden al snel door dat dit een tourist trap was. Een plek waar dat er bussen en bussen toeristen werden afgezet. Hè. Wij hadden het idee dat wij gewoon met ons groepje waarin dat we werden opgehaald, en dat waren we ongeveer met 5 zal ik zeggen, dat we daarmee de dag gingen beleven. Maar niets was minder waar. Je werd langs de autosnelweg eigenlijk, waar uiteraard ook woestijn is, want daar is overal woestijn, werd je in een plek, ja, gedumpt zal ik even zeggen, waar dat er nog ongelooflijk veel andere toeristen waren. En dan ging je om de beurt eens met een buggy rijden, met een quad rijden. En dat ging ongelooflijk ja, snel ergens. Hè. Het was groep na groep na groep, wat er eigenlijk ook wel weer voor zorgde dat je een tijdje moest wachten en zo. Maar het was wel zo geoptimaliseerd om zoveel mogelijk mensen op zo'n korte tijd iets te laten beleven, maar vooral ook daar geld uit te verdienen. Hè. Dus dat is een ongelooflijk sterk systeem. En dat is ook wat we met onze podcast willen gaan realiseren. Hoe kunnen we zoveel mogelijk content creëren zonder dat het al onze tijd opslokt? Dus daar kunnen we nog wel wat van leren. Ze waren zeer geoptimaliseerd, een geoliede machine. Ze wisten wat de formule was dat ze moesten herhalen of konden herhalen. En ook dat gaan we met onze podcast zoeken. Een manier van content batchen bijvoorbeeld dat voor jou werkt, want dat is voor iedereen anders. Maar zodra dat jij die gouden formule voor jezelf hebt gevonden, om zoveel mogelijk te kunnen produceren, dan heb je goud in handen. Dus dat is een sterk systeem. Na de tourist trap, laten we zeggen, gingen we dan toch nog naar dat Bedouinendorp. Hè. En dat was op de achterkant van een jeep, dat we dan toch door de woestijn een uurtje reden. Ik was na die rit, dat echt berg op, berg af gingen, ja, was ik kots misselijk. We kwamen daaraan en ik was inderdaad echt klaar om over te geven. En ook daar weer het systeem. Hè. Hup, je komt uit die jeep en dan krijg je de kans om op kamelen te rijden. Dat wou ik absoluut niet. Ik wist dan daar wel dat de dieren wel goed verzorgd werden, want die hoorden dan echt wel bij het Bedouinendorp en ze zijn deel van hun inkomen, zal ik zeggen. Dus ze worden goed verzorgd, krijgen goed eten. Maar je zit daar in een ongelooflijk landschap dat mijn partner de gids heeft kunnen overtuigen om ons te laten gaan, zal ik zeggen. En dan zijn wij met z'n tweetjes de berg in gegaan. Hè. Zijn we een berg opgeklommen. En we hadden ook eerst wel het gevoel van, die Bedouinen, normaal gezien blijven die maar 6 maanden, een jaar ergens. En dan trekken ze verder. Maar no way, dat wat ze daar hebben neergezet, dat dan zo geoptimaliseerd is om toeristen te ontvangen. Hè. Dus je hebt dan de kans om op kamelen te rijden. Daar zijn ook nog winkeltjes waar dat ze dan laten zien hoe dat ze bijvoorbeeld medicijnen maken. Ze hadden ook een soort museum met nog reptielen in. Daar ben ik dus niet in geweest. Het was weer met dieren en ik zat ondertussen in de bergen. En dan hadden ze een plek waar dat ze toeristen ook nog thee gaven. Dus een supergoed systeem. Maar dan dacht ik, dit is niet authentiek. Weet je, dit klopt niet. Dus dan zijn we die bergen opgegaan en dan zag je wel hun echte dorpen, zal ik zeggen. Ik ga niet zeggen dat deze mensen die daar woonden, dat die echt ook na een jaar gaan rondreizen. Maar daar zag je wel, oké, ze leven hier wel echt in the middle of nowhere. En dus ja, toch nog wel wat authenticiteit en een ongelooflijk landschap. Niet ja, iets dat ik per se zou aanraden, maar toch wel heel blij dat ik die ervaring gehad heb. En laten we het dan eens hebben over strategie. Wij zaten in een Belgisch all-in hotel in Hurghada. Dus van de woestijnen dat daar overal zijn, hebben ze in Egypte een dorp gecreëerd, zal ik zeggen, dat vol staat met hotels. Dat was echt een plek in Egypte waar daar niets was, aan de Rode Zee. Straks ga ik je nog over die fantastische zee vertellen tijdens het duiken, want dat is ook waarom dat we daar gekozen hebben. Maar dat is eigenlijk een nieuw dorp, gewoon voor de voor het toerisme. Wat wel slim is, want het land heeft natuurlijk inkomsten nodig. En toerisme is daar een groot onderdeel van. Dus Hurghada. De mensen die daar werken, die wonen daar niet oorspronkelijk. Er zijn zeker wel dan appartementen waar dat ze dan in verblijven. Maar ze komen meestal vanuit Alexandria bijvoorbeeld. Dus dat is een volledig nieuwe plek. En het hotel waar wij in zaten, dat was in handen van een Belg. En hun slogan was ook A Touch of Belgian Hospitality. En dat werd echt wel waargemaakt. Het was geen super kitscherig hotel. Ze deden echt hun best om het een beetje ingetogen te houden. Er waren heel veel planten. Als we er voor de eerste keer opreden, werden we ook ontvangen door zonnebloemen. En wie mij een beetje kent, weet hoe bijzonder die bloem voor mij is. Dat is de bloem van ons fokken. Dus vanaf dat ik die zonnebloemen daar zag in pitch winter, voelde ik mij meteen opgelucht en thuis. Ook het eten was superlekker, de mensen waren heel relaxed. En dat is toch ja, de ervaring die wij als Belgen ook wel willen. We willen niet gepusht worden, we willen rustig ons ding kunnen doen. Dus ook het animatieteam was heel erg op het gemak. We hebben daar niet superveel contact mee gehad, want wij waren wel altijd weg en dingen aan het ervaren. Maar dan op onze laatste dag toch nog een tijdje gesproken met iemand van het animatieteam. En op het einde van dat gesprek kwam zij heel persoonlijk en heel vriendelijk vragen of dat wij een testimonial wouden schrijven. Op Google Review en dat dan uiteraard ook ineens kopiëren en op TripAdvisor plaatsen. En uiteraard doen we dat met alle plezier. En het feit dat zij dat zo persoonlijk kwam vragen en eigenlijk op het moment zelf ook erbij bleef staan, maakt ook dat je dat effectief doet. Waar dat je misschien voordien wel dat idee hebt van ik ga dat doen, stel je dat dan uit en gebeurt het dan niet. Maar het was niet pusherig. Ze zei ook zelf oprecht van, het mag eerlijk zijn. Wat vond je bijvoorbeeld van de kamer? Ik heb gehoord hier en daar dat dat wat minder was. Dus op een heel authentieke manier deed ze dat. En je weet ook dat testimonials voor bedrijven heel belangrijk zijn. Dus ik vond dat een heel slimme persoonlijke strategie om die connectie aan te gaan en om ook echt daarover te delen van waarom dat mensen helpt. En dat is ook de les die jij mag meenemen voor jouw podcast, jouw strategie. Mensen zijn een beetje vies van dat woord soms, maar we kunnen er niet omheen. We willen ook echt iets bereiken met onze podcast, maar pak dat super persoonlijk aan. Maar daarnaast durf het ook te vragen. Het vraagt ook ergens wel wat balls, wou ik zeggen, maar dat is misschien niet het juiste woord. Het vraagt wel wat moed om die stoute schoenen aan te trekken en om te vragen voor een review bijvoorbeeld. Dus leer dan uit deze ervaring dat mensen dat wel met plezier doen als ze die authenticiteit voelen. Dus bij deze ook, heb jij nog geen sterretjes achtergelaten voor mijn podcastreeks? Weet dat dat echt enorm veel plezier doet. Het gaat mij niet alleen om mijn persoonlijke podcast, groei zal ik zeggen, maar ook over dat de podcast zo nog anderen meer bereikt. Dat mijn woorden andere onderneemsters kan inspireren en daar kan jij bij helpen. Door een recensie achter te laten, ga je anderen laten weten wat dit voor jou betekent, wat deze reeks voor jou betekent of een all-in hotel. En kunnen zij een betere keuze maken of dat het haar tijd waard is om te spenderen in mijn ruimte. Dus super hard bedankt als jij daarvoor de tijd neemt. Weet ook dat je eerlijk mag zijn. Je mag zeker ook iets negatiefs zeggen. Dus alles van jou is welkom en je helpt daar heel erg mee. En dan een heel belangrijk onderdeel van deze reis was uiteraard duiken. We hadden al niet meer gedoken sinds 2019. Rara, hoe komt dat? Wat gebeurde er in 2020? Dus we hadden al 5 jaar niet meer gedoken. En ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik het ongelooflijk spannend vond in het begin. We hebben eerst ook een refresh course gedaan. En zo die eerste keer terug onder water en echt afhankelijk zijn van je lucht, van het materiaal dat je hebt en die druk van het water voelen. En water in je bril krijgen en het zout in je ogen voelen. Ik heb wel een paar paniekjes gehad. Ja, ik ben hier eerlijk. Ik heb het moeilijk gehad in mijn hoofd ook soms, omdat ik er ook echt het besef was van, damn, wat wij hier aan het doen zijn, dat is oprecht levensgevaarlijk. Hè? Je maakt ook wel wat mee met het duiken. Hè? Ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment gehad dat ik low on air was. Hè? Dat ik te weinig lucht nog in mijn fles had. En dan heb ik mijn lucht gedeeld gekregen van de instructeur. Maar dat wil dus ook zeggen dat je onder water, hè, wij zitten dan 18 meter diep of zo, je lucht even moet uitdoen om dan lucht van iemand anders in je mond te steken. En dat zijn momenten waarop dat je echt heel rustig moet blijven. En dat je echt ook het ownership moet nemen om jezelf kalm te houden. Want hoe meer opgefokt dat je bent, hoe meer lucht dat je gebruikt. Bij duiken draait echt alles om lucht, hè? Adem. En dat is natuurlijk ook bij podcasten zo. Ademen, dat is de basis van spreken, hè? Van onze stem. Als we onze adem niet onder controle hebben, dan gaan we heel gejaagd klinken en gaan we die energie ook overbrengen naar de luisteraar. Terwijl dat we juist een zelfvertrouwen willen uitstralen, terwijl dat we met onze stem rust willen brengen. Maar als die adem, die basis niet goed zit, dan gaat dat niet. Daarom is stem, en daarbij dus ook ademhalingstechnieken, een heel belangrijk onderdeel van Memorabele Host. Hoe zetten we onze stem sterk en krachtig in om het resultaat te behalen dat we willen. En ademen, dat doen we al heel ons leven, maar dat doen we daarom niet altijd goed. En ook bij het duiken moest ik dat een beetje terug opnieuw leren. Je moet bijvoorbeeld 3 seconden inademen en heel lang uitademen. Waar dat ik, wanneer ik adem voordat ik ga spreken, bijvoorbeeld veel langer inadem. Wat ervoor zorgde dat mijn lucht veel sneller opging dan de bedoeling was. Je hebt maar één fles bij en als die op is, dan moet je naar boven komen, dan is het gedaan. En je moet ook altijd communiceren naar je gids hoeveel lucht dat je nog hebt. Ook die communicatie trouwens onder water vind ik echt fantastisch. Dat is echt een beetje gebarentaal. Hè? Dus je hebt een aantal tekens die dan iets belangrijk betekenen. Bijvoorbeeld stroming, hè? Daar is een teken voor. En dan wanneer de gids bijvoorbeeld wil zeggen van wat ik nu ga zeggen, de zin, letterlijk de zin dat ik nu ga zeggen, heeft hij in gebarentaal onder water, want je kan niet zeggen tegen mij gezegd. Met gebaren. Jij bent low on air. Jij bent vanaf nu mijn buddy. Jij komt naast mij zwemmen, maar aan de rechterkant, want er is stroming, dus jij moet tegen het rif zwemmen. Allemaal met gebaren. En dat vind ik wel ongelooflijk cool. Maar dat is ook heel belangrijk dat je die gebaren kent, want anders zit je daar 19 of 18 meter onder water en heb je geen idee wat je moet doen, terwijl dat dit dus echt over leven en dood gaat. Maar ik hoop dus dat ik dat besef een beetje meer kan loslaten. Hè? Dat besef van dat het gevaarlijk is. Iemand anders zei van, je bent ondertussen 5 jaar ouder. Je begint wat anders na te denken en dus te beseffen dat je risico's neemt. Maar het is het zo waard, want die onderwaterwereld, Dat is zo ongelooflijk magisch. Ik kan echt niet in woorden beschrijven wat je daar ziet. Dat koraal dat heel levend is, oftewel ook dood. Hè. Als je wit koraal hebt, is het dood wat door de opwarming van de aarde gebeurt. Maar evengoed ook door duikers, hè, die bijvoorbeeld ja, ergens tegenstoten en koraal beschadigen. Of door zonnecrème gaat koraal kapot. Maar je hebt daar heel kleine visjes, je hebt daar precies zo wormen, maar je hebt ook grote vissen zoals murenes. We hebben zelfs dolfijnen gezien daar. Dat was de eerste keer dat ik een dolfijn heb gezien, ook van super dichtbij. Daarnaast heeft hij ook nog die dolfijn een showtje boven water gedaan. Ze zijn echt super speelse dieren die ook echt in interactie willen gaan. En dat is zo ongelooflijk mooi. Dus die onderwaterwereld, ik voel me daar wel ongelooflijk goed en verbaasd door wat daar te zien is. En zoveel kleuren ook. Want hè, als je zo beelden van onder water ziet, je verliest kleur. Dus je kan dat niet vastleggen op camera, hoe dieper dat je gaat. Maar met je ogen zie je dat nog wel. Hè. Die vissen, dat is echt regenbogen, bij wijze van spreken. Dat is niet te vatten. En hoe relaxter dat je bent in je techniek, hoe meer dat je ziet. Ik heb ook heel veel problemen met mijn duikbril gehad. En dan ja, kun je letterlijk niet veel zien. Dus dan voel je je ook benauwd. Maar als dat allemaal chill is, als je techniek allemaal goed ziet, dan wauw. Het enige wat je ook hoort, normaal gezien, is je ademhaling. Je hoort hoe dat je lucht neemt uit je fles. En dat is zo een relaxerend gevoel. Je moet het ervaren. Je moet het echt eens ervaren. Dus het geluid van die ademhaling, hoe belangrijk adem is, dat is ook zo absoluut de basis voor podcasten. Ik wou dat ik terug was. Ik wil terug gaan duiken. Alright. En dan die 2 weken dat ik daar was, heb ik natuurlijk ongelooflijk veel beeldmateriaal genomen. En wat ga ik nu doen met die video's? De eerste week dat ik daar was, ben ik nog wel op Instagram geweest en heb ik nog wel eens een story gepost. Maar dan kwam de ontspanning, die ook zo hard nodig was. Want ik heb 2025 echt het laatste kwartaal echt heel zot geweest. Hè, die lancering van de podcast Fundamentum. Dan had ik nog een eindejaarsactie gedaan. Dus ik was echt volledig in de gaanmodus, terwijl dat het ook winter was. Ik dacht ook eerst dat ik op reis mijn computer ging meenemen om dan nog te werken, want ik wil nu in februari een lancering van Memorabele Host doen. Dus ik dacht, ja, gaan, we trekken dat door. En ik ben zo blij dat ik dat niet heb gedaan. Dus vanaf de 2e week kwam er ook echt die ontspanning in mijn lichaam, wat ook gepaard ging met een beetje ziek zijn, want dat gebeurt er ook als je in ontspanning gaat. Maar dan ben ik ook niet meer op Instagram geweest. Dan dacht ik ook wel, ze kunnen me wel even missen. Want ik heb dit nodig. Ik heb het nodig om los te koppelen. En bijvoorbeeld gisteren ben ik dan wel terug op Instagram gegaan. Vooral ook om mijn klanten terug te laten weten dat ik er ben. En meteen daar weer een hoge schermtijd behaald. Hè. Je bent meteen weer ingezogen in die verslavende apps. En dat is, ja, dat is ongelooflijk jammer. Hè. En daar wil ik echt op letten dat ik dit jaar minder ga doen. En dus meer ga podcasten. Hè? Want daarbij heb ik dat niet. Ik ben hier nu ondertussen al een half uur tegen jou aan het praten. En ik voel dat ik hier energie van krijg. Terwijl als ik een half uur aan het scrollen ben, zonder dat ik dan zelf nog iets gepubliceerd heb, ja, kunnen we wel zeggen dat dat anders is. Hè? Dat moet ik jou niet uitleggen. Dus ik heb nu weer al een hele tijd niets op sociale media gepost en heb ook echt beslist van oké, het eerste wat ik doe is een podcast opnemen en dan ga ik hieruit een snippet nemen en die ga ik dan zetten op beelden van mijn reis. Zodat ik meteen ook mijn podcast weer in de kijker kan zetten, maar vooral dat mensen ook gewoon worden dat dit medium, het podcastmedium, dat voor mij prioriteit is. Mensen zitten misschien wel in suspense om meer te weten over mijn reis. Dan mag je naar deze aflevering luisteren. Want wat ik hier allemaal verteld heb, ja, dat kan ik echt niet in een bericht op Instagram doen. Absoluut niet. Ik ben trouwens wel heel benieuwd hoe dat dit bij jou binnenkomt, deze aflevering. Heb je er al van genoten om met mij samen te reizen? Om te horen over de Grand Egyptian Museum, de piramides, de woestijn. Ik hoop dat je mijn liefde voelt, want het was echt een van de mooiste reizen die ik gemaakt heb. En wat ben ik blij dat ik dat op deze manier met jou kan delen. Op een manier die voor mij heel dichtbij voelt. Maar het was niet zomaar een reisverslag. Ik heb je ook podcasttips gegeven. En laat dit ook een les zijn voor jou dat je in jouw podcast absoluut mag praten over jouw passies, over wat jouw energie geeft. Want op deze manier ga je ook jouw persoonlijkheid meegeven. Maar je kan zo gemakkelijk linkjes maken met jouw, ja, met jouw bedrijf, zal ik zeggen. Hè? Met je kennis die je wilt delen. Want hallo, een Bedouinendorp in de woestijnen, gecombineerd met hoe dat je je podcastsysteem achter de schermen kan optimaliseren. Ja, die link, daar heb ik eventjes over moeten nadenken, heel eerlijk gezegd, maar ook weer niet zo lang. Hè, want dat is wat ik vandaag heb gedaan. Ik heb jou verteld over de Grand Egyptian Museum, hoe dat de gids daar suspense opbouwde en hoe dat je deze storytelling techniek ook in jouw podcast kan gebruiken. Daarnaast heb ik jou verteld over de woestijn, hè, en het systeem achter de schermen, hoe dat ze die tourist trap zo goed hebben geoptimaliseerd om zoveel mogelijk mensen op zo'n korte tijd daar te begeleiden. Ook dat heb je nodig voor jouw podcast, een systeem dat voor jou werkt. Ik heb je verteld over strategie, over hoe dat hotels super persoonlijk toch om testimonials komen vragen. Hè, gigahotels en dan die één op één vraag naar een testimonial. Ik heb je met heel veel liefde verteld over de onderwaterwereld, over duiken, maar ook over hoe dat ademen daar zo hard de basis van is en dus ook voor jouw podcast. Hè. Dat is het puntje stem. Daarnet vertelde ik je nog over content, hè, want je podcast is natuurlijk een en al content. En op zo'n reis verzamel je wel wat beelden. En hoe ik dat aanpak is eerst in mijn podcast communiceren en dan pas op social media. Dus storytelling, systeem, strategie, stem en content, dat zijn mijn pilaren voor memorabele host. Binnenkort organiseer ik 2 gratis workshops en kan jij je daarvoor inschrijven. Ik was aan het denken, zou ik de data al delen? Ik heb ze gisteren dus beslist, maar die ga ik misschien nog even in suspense voor mezelf houden, zodat ik mezelf ook de vrijheid geef om eventueel hier en daar nog te veranderen. Maar ben je daar al benieuwd naar, stuur mij toch maar gewoon een berichtje en dan vertel ik je er alvast meer over. Super merci om met mij te reizen vandaag. Ik hoop dat jouw pauze ook deugddoend was en dat we nu in het nieuwe jaar 2026 weer heel veel podcastliefde samen mogen delen en mogen genieten van wat we elke dag doen. Merci om erbij te zijn en heel graag tot de volgende. Ciao!